quando. Kijkend naar de klok, 8:30 zouden wij starten. Welkom vanavond op deze informatieavond. Het is leuk te zien dat mensen toch gehecht zijn aan zetels in dit rond. Want ze zitten netjes allemaal op hun stoeltjes van de partij waar ze anders als de raadsvergadering is zitten. Wij gaan binnenkort de tarieven en de belastingverordeningen vaststellen. Daar is vanavond een informatieronde over. En ik zou zeggen, ik zie graag de eerste vinger die zich voor woordvoering wil melden. Meneer Van den Brink.
Dank u wel, voorzitter. Hij is weer weg. Oh, sorry. Dank u wel, voorzitter. Bij de afvalstoffen staat dat de milieuplaats volgend jaar voor grof huishoudelijk afval een prijs gaat berekenen. Is het niet een beetje, in mijn woorden, vreemd dat we dat zometeen in december pas vaststellen en aan onze burgers bekendmaken dat ze in vervolg daarvoor moeten betalen tot op heden gratis was? Is die invoering niet heel snel op deze manier? Had dat of niet eerder bekendgemaakt kunnen worden, of zou het niet beter zijn om dat toch wat later in te voeren?
Wij zitten een beetje hier met z'n tweeën. Omdat enerzijds het beleid van afval en ik dan van de tarieven en de belasting. Die tarivering van de Milieustraat die gaat in op 1 april is nu onze doelstelling. Dus we hebben nog ruim de tijd om dat te communiceren. En dat komt ook omdat we nu nog bezig zijn met de vernieuwbouw van de Milieustraat. En er moeten een aantal voorzieningen in aangebracht worden. En die zijn ook nodig dat die kunnen functioneren. En pas daarna kunnen we het ook daadwerkelijk gaan invoeren. Dus ik weet niet of dat voldoende tegemoet komt aan uw zorg.
Jawel, maar volgens mij had dat dan toch ook in het raadsvoorstel moeten staan. Of heb ik dat mis?
Bijlage D2, meneer Van den Brink.
Dat was het dus.
Meneer Gerrits.
Mag ik daar nog een verdiepende vraag over stellen?
Dat ik mag.
Heeft het college ook al een plan hoe ze dat gaan communiceren dan?
Ja, natuurlijk hebben we een plan. Nee, het belangrijkste is natuurlijk dat u eerst een besluit neemt over de tarieven. Eerder kunnen we niet definitief communiceren. Het is hier en daar al aangekondigd. Het is in de pers gekomen. Ons collegebesluit is natuurlijk ook niet aan de aandacht ontsnapt. Op de website staat al aangekondigd dat we met een tariefvoorstel komen. En als u daarmee instemt, dan gaan wij sowieso via de gemeentepagina communiceren op onze website. En op alle andere manieren waarop we normaal altijd mensen laten weten welke wijzigingen er afgelopen jaar zijn geweest. Dus we gaan daar wel mee aan de slag om dat zo snel mogelijk te laten weten.
Meneer Genders.
Ja, dank u voorzitter. Volgens mij was het destijds als uitgangspunt bij het nieuwe inzamelen dat het geen verkapte belastingverhoging zou zijn. En dat is ook zeg maar in de normale tarieven in de voorstellen verwerkt en in de scenario's ook. Als je zeg maar gemiddeld presteert, blijf je dezelfde lasten houden. Als je het heel goed doet, zul je misschien wat goedkoper uit zijn. Nu komt deze heffing bij de Milieustraat nog eens bovenop. En ik lees in het voorstel niet dat diezelfde heffing nog ergens wordt teruggegeven. Dus ik zie eigenlijk dat dit een verkapte belastingverhoging is. Wat gaat u met dat geld doen?
Nou, zoals u weet is de afvalstoffenheffing is een doelbelasting. Dus de gelden die we ophalen voor de verwerking van afval mogen alleen daaraan besteed worden. Het is zo dat we bepaalde tarieven voor bouw- en sloopafval, die worden wat verlaagd ten opzichte van zoals dat voorheen was. En grofhuishoudelijk afval wordt getarifeerd, hè, dus dat bij de Milieustraat. Per saldo denken wij dat dat meer geld oplevert dan dat in het verleden het geval was. Dat hebben we ook nodig vanwege het feit dat de renovatie van de Milieustraat ook een financieringsvraag in zich heeft. Mocht het zo zijn dat wij uiteindelijk meer geld overhouden dan we nu denken, hè, wanneer er zoveel opgehaald wordt, dan gaat dat terug naar de burgers. En dat kan bijvoorbeeld via het vaste tarief, zou dat kunnen.
Maar het is, in essentie is het een belastingverhoging waarmee u andere dingen dekt dan het ophalen zelf, behalve dan de aanpak van de Milieustraat?
Nee, juist niet. We dekken daarmee de kosten die we maken met de vernieuwing van de Milieustraat. Mm-hmm. En mocht het zo zijn dat we daar meer geld mee ophalen dan we nodig hebben om de kosten te dekken, dan geven we die terug.
Middels het vaste tarief?
Ja, dat zou kunnen. Er is een egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. U hebt dat ook een aantal jaren geleden gezien. Dus die egalisatievoorziening die werd zodanig groot dat we op een bepaald moment hebben gezegd, ja, dat is niet meer nodig, dus we gaan dat geld teruggeven. Dat heeft een aantal jaren geleid tot een korting op het vaste afvalstoffenheffingtarief voor de burgers. Dat zou opnieuw kunnen. Dat zou een manier zijn. Als het structureel te veel is, zou je kunnen overwegen of je niet structureel tot een lager tarief moet komen bij de Milieustraat.
Mevrouw Koetsruijden.
Ja. Ik heb een andere vraag als het gaat over de tabel tarieven afvalstoffenheffing. Dan kijk ik even naar de vaste heffing, €145. Er zijn heel veel eenpersoonshuishoudens die hier toch opmerkingen over maken, omdat ze eerder €156 betaalden. En nu €145, hè, met een verschil van €11. En de tweepersoons-meerpersoonshuishoudens hebben €50, minder te betalen in de vaste tarieven, vaste heffing. Hoort u die signalen ook en kunt u uitleggen waarom de verschillen nou eigenlijk zo groot zijn, zeg maar, dat de eenpersoonshuishoudens in €11 eigenlijk moeten gaan voor elkaar zien te krijgen, dat ze natuurlijk niet over dat tarief heen gaan?
Nou, ja, wij horen die signalen ook en wij lezen ook Facebook en Leusdenaren voor Leusdenaren en dergelijke informatie komt ook tot ons, gelukkig. Kijk, het is zo dat wij hier in Leusden een flink aantal jaren geleden hebben besloten om een specifiek afvalstoffenheffingtarief voor eenpersoonshuishoudens in te voeren. Eigenlijk is dat, is die maatregel, die beslissing, is een soort rudimentaire vorm van DIFTAR, zou je kunnen zeggen. Hè? Omdat een eenpersoonshuishouden naar verwachting minder betaalt, krijgt hij een lager tarief. Wij gaan nu concreet op een volwassen manier DIFTAR invoeren. En je zou je dus kunnen afvragen of het nog steeds nodig is om daar een verschil in te maken. Dat vaste tarief, dat is voor een belangrijk deel nodig voor de vaste kosten die we maken. Voor het feit dat inzamelauto's rondrijden, dat er groendepots zijn, dat we voorzieningen hebben om GFT op te halen. Dat zijn allemaal vaste kosten die zowel voor één persoons, voor twee persoons, voor drie persoons, als ook voor vier- en zespersoons huishoudens gelden. Dus dat zijn vaste kosten die voor iedereen hetzelfde zijn. Het is zo dat we een aantal jaren geleden dus een forse korting hebben gegeven op eenpersoonshuishoudens voor het vaste tarief. En mensen kijken nu, en dat zie je dus ook in die berichten, heel sterk naar hoe is het ten opzichte van hoe het nu is, hè, hoe het hiervoor was. Maar je kunt je natuurlijk afvragen of die korting die dus destijds gegeven is, die korting van 195 min 156, dus dat is ongeveer €40 die eenpersoonshuishoudens krijgen, of dat realistisch is ten aanzien van de hoeveelheid afval die ze minder verwerken. Hè, als je dat terugrekent naar hoeveel zakken afval je daarvoor in het nieuwe systeem wel niet zou kunnen brengen, die €40, nou daar komen die eenpersoonshuishoudens lang niet aan toe. Dus misschien is het wel zo dat we eigenlijk de korting op het tarief in het verleden heel erg groot was. En eenpersoonshuishoudens heel erg bevoordeeld zijn ten opzichte van tweepersoonshuishoudens. Tweepersoonshuishoudens zijn over het algemeen hebben die minder afval, produceren die minder afval dan grotere huishoudens. Dat betekent dat we in de afgelopen jaren hebben gezien dat kleine huishoudens eigenlijk meer betalen dan ze kosten. Hè, dus die betalen ook voor de andere groepen. Met dit DIFTAR-systeem proberen we wat meer eenheid in dat systeem te krijgen. En dat doen we dus door het vaste tarief min of meer te laten compenseren met de vaste kosten die voor iedereen gelden, die we voor iedereen maken. En juist de variabele kosten die horen bij de afvalverwerking, bij de verwerking van reststoffen, door die te laten betalen in dat gedifferentieerde tarief. En weet u, er zijn een oneindig aantal mogelijkheden om daar getallen in te zoeken. Hè. Je kunt dat vaste tarief en dat variabele tarief, dat kun je op heel veel manieren wijzigen. En je kunt ook besluiten om weer voor eenpersoonshuishoudens een speciaal tarief in te voeren. Maar dan moet je ook afvragen waarom je dat dan niet ook voor driepersoons- en vierpersoonshuishoudens zou moeten doen. Hè. Want die vraag is nooit beantwoord geweest en er is destijds alleen voor eenpersoonshuishoudens een uitzondering gemaakt. Nou ja, wij wilden daar eigenlijk af en we zien ook in de gemeente om ons heen dat men over het algemeen voor de vaste kosten hanteert. Die worden door iedereen betaald, hè, door eenpersoonshuishoudens net zo goed als voor anderen. En dat je juist het verschil maakt in de verschillende tarivering of in de tarivering voor het aanbieden van het restafval.
Mag ik, voorzitter, even een aanvullende vraag? Want het is duidelijk wat u zegt. Er heeft natuurlijk ook een stukje in de krant gestaan waarin stond dat eenpersoonshuishoudens dan 7 zakken konden wegbrengen van 60 liter en meerpersoonshuishoudens 14, 34 zelfs, sorry. En dan zie je ook dat mede door de communicatie dat het zoveel oproept, hè, want ze kijken misschien dan naar het getal 7. En wat u net zegt, is het een idee om toch iets meer te communiceren met de bewoners van hoe die verschillen nu gerechtvaardigd zijn en toch ook meer te benadrukken dat als het gaat om 30 liter zakken, dat dat wel een groot verschil maakt. Want ik zie het spookbeeld, hoor ik steeds van, maar ja, we mogen maar 7 zakken of we kunnen maar 7 zakken wegbrengen voor die 11 euro. Terwijl het natuurlijk anders ligt.
Je mag ook 14 halve zakken wegbrengen, dus ja. Nee, mensen mogen natuurlijk gewoon veel meer zakken wegbrengen. En ze mogen, we hebben natuurlijk het liefst dat ze zo weinig mogelijk zakken. Dat willen we ook stimuleren en daar is deze maatregel natuurlijk ook voor bedoeld. Maar we gaan daar ook over communiceren. Alleen het is lastig om aan de hand van de tarieven te communiceren als u de tarieven nog niet hebt vastgesteld. Dus wij, we zitten startklaar om daarover te communiceren. En we gaan daar onder andere de pagina van de Leusden Krant ook voor gebruiken om daar nog goed over te communiceren.
Barto, heb je ook nog een aanvullende vraag?
Volgens mij gaat hier ook wel over.
Oké, meneer Mulder, mag u aanvullende vraag?
Voorop staat dat wij natuurlijk heel erg blij zijn dat we dit sluitstuk van het nieuwe gedifferentieerde afvalbeleid hier mogen bespreken. Maar ik ben het helemaal met mevrouw Koetsruiter eens en we hebben het op de markt al ook over gehad. En de ambtenaren hebben ook al overtuigend aangetoond van over de systematiek van de eenpersoons- en de meerpersoonshuishoudens. En dat begin ik nu ook steeds beter te begrijpen wat het heel verstandig is om daar nu, laten we zeggen, een doorstart mee te maken en het op deze manier in te voeren. Maar juist die argumentatie had ik nou bij uitstek in het raadsvoorstel verwacht. Of bij wijze van nog spreken een bijlage. Dus dat is mijn teleurstelling van, goh, juist dit verhaal over het afschaffen van die eenpersoonshuishoudens had ik hier ook in verwacht. Maar
af en niet de eenpersoonshuishoudens af, hoor.
Nou ja, het tarief daarvoor.
Maar meneer Mulder, wat is uw vraag?
Waarom het college gekozen heeft om dat niet in het raadsvoorstel of in de bijlage op te nemen?
Nou, volgens mij spoort u ons aan om het verhaal gewoon te vertellen. En dat gaan we ook doen. Ik snap hem.
Meneer Van der Brink, met een aanvullende vraag?
Ja, een aanvullende suggestie misschien van die communicatie. Is het mogelijk om bijvoorbeeld bij de aanslag straks een bijsluiter te doen met dit soort informatie? Een bijsluiter, zodat, kijk, de Leusden Krant, wat u net zei, dat leest ook niet iedereen. Maar ze krijgen wel allemaal die aanslag in de bus. Je krijgt allemaal een aanslag in de bus, ja. En als je daar een bijsluiter doet, dan heb je nog een keer extra vermeld voor iedereen wat de kosten zijn en waarom het zo is.
Dat kan denk ik wel. We moeten daar even met GBLT overleggen, want die versturen natuurlijk de aanslagen. En elke handeling die ze extra moeten doen, kost ook altijd weer geld. Maar goed, het lijkt me toe dat dit ook een nuttige toevoeging is. Dus het is een goede suggestie. Dank
je. Hoort je een suggestie of een toezegging?
De toezegging om daar naar te kijken naar de mogelijkheden. En ik wil even voordat ik een toezegging doe om het te doen, wil ik wel even weten welke kostenconsequenties het heeft. Want misschien is het wel eenvoudiger om het als goedkoper om het met de Leusden Krant mee te geven, bij wijze van spreken. Maar ik denk dat het een goede richting is en als het mogelijk is, gaan we het doen. Dus die toezegging. Een toezegging met een slag om de arm, voorzitter.
Meneer Piersma.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben even nieuwsgierig naar de opmerking die zojuist gemaakt zijn door het college. Namelijk dat wij ook zeg maar, de Milieustraat op een gegeven moment de kosten daarvan gaan dekken uit deze heffing. Misschien even het totaalplaatje nog. Ik herinner mij dat wij niet lang geleden ongeveer 1 miljoen hebben vrijgemaakt om zeg maar kliko-bakken te kunnen aanschaffen. En toen had ik niet het idee dat het uit deze heffing kwam. En ik vind voor het uitleggen van wat wij nu aan het doen zijn met deze heffing het wel belangrijk om te kijken wat komt er nou wel uit en wat komt er nou niet uit. En waarom halen we de ene er wel uit en het andere halen we er niet uit. Dus dat vind ik een interessante vraag. En de tweede, als ik dat meteen mag, is we hebben ooit wel eens het ideaal geuit dat als wij heel goed grondstoffen verzamelen, dat die grondstoffen ook wat op gaan brengen. En ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig wat dat nog met zich mee zou kunnen brengen, nu of in de toekomst, als het gaat om het tarief. Want ik zou het zeker zeer motiverend vinden als mensen het gevoel hebben, het zijn ook grondstoffen die waarde hebben en dan krijgen we misschien nog wat voor terug. Dus die twee vragen.
Nou, het is zo dat alle kosten die met afvalstoffen inzameling en verwerking te maken hebben, via die afvalstoffenheffing verrekend worden. Dus ook die kliko's waar we het over hebben, die toen aangeschaft moesten worden, worden uit dat potje, zeg maar eventjes, betaald. En uw tweede vraag, even denken, hoe was dat het ook weer? De opbrengstenkant. Het is zo dat als je naar de andere stoffen, stofstromen kijkt, de grondstoffenstromen waar we het over hebben, dan gaat het over GFT, gaat het over glas en papier, PMD. Kijk, die kosten voor de verwerking en het uit elkaar halen van PMD worden voor een belangrijk deel gedekt door de opbrengsten die we krijgen van de verpakkingsindustrie. De verpakkingsindustrie draagt daaraan bij. Papier en glas hebben ook daadwerkelijk een opbrengst. GFT, nou, daar maken we compost van, maar dat is niet kostendekkend, zal ik maar zeggen. Dus per saldo proberen we die grondstoffenstromen min of meer kostendekkend te hebben in de verwerking. Dus de variabele kosten van die grondstoffenstromen worden min of meer gedekt uit de opbrengsten die daarmee gegenereerd worden. En daar is het niet zo dat het allemaal precies naast elkaar zit, maar als je ze allemaal bij elkaar op een hoop gooit, dat doen we natuurlijk niet met afval, maar ik bedoel financieel, dan kunnen we daar ongeveer die variabele kosten redelijk mee dekken.
Mevrouw Koetsenruiter?
Ja, ik heb nog een laatste vraag. Er kan bij Laurenslaan 2 kan men een aanvraag indienen, hè, om alleen het vaste tarief belastingbedrag te betalen. Als er een medische indicatie is, bijvoorbeeld bij incontinentiemateriaal. Nou heb ik dat al een hele tijd geleden in het Leuze Krantje ook zien staan. En ik ben benieuwd of mensen dit lezen en of er aanvragen binnenkomen en of de gemeente dit bijhoudt.
Dat houden we bij. Even bij benadering. Ik geloof dat we nu 50 aanvragen, rond de 50, zijn toegekend.
56 toegekend,
50 in behandeling. Dus er wordt gebruik van gemaakt, mevrouw Koetsenruiter.
Meneer Van der Brink.
Dank u wel, voorzitter. Ja, als we het toch daarover hebben, over dat extra restaanval, hè, dat gaat dan over medisch. Maar jonge gezinnen hebben natuurlijk hierdoor een x-aantal, en dat is nogal redelijk veel, extra zakken die ze weg moeten brengen. En een schatting die wij even maakten, dat voor een jong gezin extra kost 50 tot 75 euro op basis van wat er nu staat op hun reguliere afvalstroom. Dus... worden die nou niet extra belast hierdoor of kunnen we daar iets mee?
De basis van het systeem is dat als mensen meer afval produceren en waar dat door komt, daar kijken wij niet zo precies naar, maar dat, u geeft daar een mogelijkheid voor aan, is dat je betaalt naar de hoeveelheid afvalstoffen die je produceert. En dat is waar dat gezinnen met kinderen in luiers situaties, dat die natuurlijk meer afval produceren. Ja, er zijn allerlei vormen waarin sommige gezinnen in sommige omstandigheden ergens meer kosten doormaken. En mensen met jonge kinderen hebben ook meer kosten omdat ze luiers moeten kopen en omdat ze babymelk moeten kopen, wat dankzij de Chinezen enorm duur is geworden. Maar er zijn zoveel verschillende variabelen die maken dat mensen in verschillende gezinsomstandigheden ook met andere kosten hebben te maken. Dus de vraag of je er dan één ding uit moet pikken om te zeggen van maar daarvoor gaan we je dan nu specifiek compenseren. Het principe is je betaalt naar de hoeveelheid afval die je produceert. En nou ja, dat is wat we hier doen. En er zijn allerlei andere inkomensondersteunende maatregelen of gezinsondersteunende maatregelen of kindondersteunende maatregelen die de Rijksoverheid ook neemt om mensen daarin tegemoet te komen. Dus de vraag is of je dat dan ook nog weer hierin moet doen.
Misschien nog even een aanvulling, meneer Van Brink. Een paar jaar geleden, maar ze zijn weer tot een eind gekomen, hadden we een aantal initiatieven in Nederland, leierverwerking zeg ik dan maar even. We zien dat er nu weer nieuw leven aan het komen is. En we zijn aangesloten bij de AVU, dat weet u. Daar loopt ook een pilot. Waarschijnlijk gaan we daar volgend jaar echt naar kijken. Om te zien of we de luierinzameling weer nieuw leven kunnen inblazen. Dan zijn daar natuurlijk, dat weet u, nog steeds kosten mee gemoeid. Hè? Want voor niks gaat de zon op. Maar we gaan wel kijken of we op het gebied van luierinzameling mee kunnen doen met nieuwe initiatieven. Dus ik denk dat het goed is dat we u daar ook goed van op de hoogte houden. En uiteraard, als daar iets uitkomt, met de inwoners daar goed over communiceren. En voor de rest ben ik blij dat ik ze van de loonlijst af heb, maar dat even terzijde.
Meneer Kroeze.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een vraag over het afval inzamelen in het buitengebied. Daar bereiken mij steeds meer vragen over. Waar gaan wij vanuit, zeg maar, om die één keer per 14 dagen op te halen? En in dat geval, dan zijn de kosten natuurlijk voor die betreffende mensen toch wel heel erg hoog. Gaan we ervan uit dat het één keer in de 4 of 6 weken is? Maar dan heb je andere problemen, dat het allemaal een beetje gaat stinken en dat soort gedoe. Dus mijn vraag is eigenlijk, waar gaan wij vanuit? Elke 14 dagen ophalen en dan met een aanmerkelijk hoger kostenplaatje voor het buitengebied? Of gaan we ervan uit dat het één keer in de 4 weken of 6 weken opgehaald wordt? Want het gaat om het aantal zakken wat in die mini-container kan. Daar kunnen er wel 6 tot 8 zakken in. Dan hoef je maar één keer in de 2-3 maanden op te halen, bij wijze van spreken. Maar dat kan toch nooit de bedoeling zijn?
Voor zover het niet over het kostenverhaal en niet het politieke deel van uw vraag gaat. De frequentie blijft eens in de 2 weken. En het is aan elke burger om zelf te kiezen of de kliko vol is en aan de straat moet. Ik weet dat er elders in Nederland gemeentes zijn waar nog maar eens in de 8 weken ingezameld wordt. En daar worden de verzamelcontainers in de bebouwde kom als overloop beschouwd voor de mensen die met die eens in de 8 weken niet uitkomen. Dus de kliko's die zijn 240 liter, dus daar passen 4 keer een vuilniszak van 60 liter past daarin. En daar is het tarief op gebaseerd en het is de uitdaging om inderdaad die zak door goed scheiden fris te houden, waardoor die niet stinkt en zo min mogelijk aan de straat hoeft.
Ja, voorzitter. Op de valreep heb ik nog 3 vragen. Eentje is over de compensatie voor extra afval bij medische oorzaak. Ik vind het vreemd dat als er een medische oorzaak is, dat je dan helemaal geen gedifferentieerd tarief meer hoeft te betalen. Hoe zit dat? Want dat wordt dan in feite goedkoper dan nu voor die mensen. Dat moet ook ergens betaald worden. En dat druist ook eigenlijk een beetje in tegen de gedachte achter dit systeem. Daarnaast verbaast het mij dat we straks een systeem gaan invoeren wat wettelijk en ook praktisch sluitend moet zijn, waarin we zeg maar de productie van afval bij mensen gaan meten. Waarbij we, althans toen ik het eerder een keer vroeg, op dit moment nog beschikken over geen enkele data over het presteren van leuzen, zeg maar nu, ten aanzien van het restafval. Dus we kunnen helemaal niet zien wat er eigenlijk gebeurd is sinds 1 januari. En sinds de zomer, wanneer het ophalen van het restafval is gestopt. En ik vind het ook vreemd dat we nu daar beleid op gaan maken, terwijl we nog helemaal niet weten hoe het werkt. En dan nog een vraag over een heel ander onderwerp, over het vergroenen van de leges. Daar wordt er in feite voor gekozen om de groene leges goedkoper te maken. Maar er wordt nog geen dekking bij gezocht, anders dan de reserve. Dus er wordt eigenlijk gezegd van ja, bij de leges moeten kostendekkend zijn. Maar we geven eigenlijk een soort subsidie op die groene leges. Maar die komt eigenlijk nergens vandaan. En ik denk dat daar op de lange termijn zeker een fundamentele keuze voor gemaakt moet worden. Maar die ontbreekt nu. Waarom stelt u die keuze uit?
Even een antwoord op de eerste 2 vragen. U vraagt naar die compensatieregeling. Toen wij het voorstel aan u deden om zeg maar om te schakelen, hè, omgekeerd inzamelen, heeft bijna elke fractie aandacht gevraagd voor juist deze groep mensen, hè, die ziek zijn en er niets aan kunnen doen dat ze incontinentiemateriaal hebben. We hebben toen ook met u afgesproken dat we zouden gaan kijken of we daar maatwerk voor zouden kunnen leveren. Dat doen we nu. Deze mensen betalen gewoon het vastrecht, €145. En uiteraard betekent dat we dat kleine stukje meer, wat we naar hen dan niet in rekening brengen, dat we dat verdelen over de rest van het tarief. Is natuurlijk een uitzondering op de regel. Maar in dit geval is het wel heel hardvochtig om mensen die zeg maar in deze omstandigheden zijn, die daar ook eigenlijk geen invloed op hebben, om daar zeg maar de rekening bij te presenteren. Maar en nogmaals, we hebben uw oproep denk ik op een goede manier proberen te verwerken.
U geeft ze nu feitelijk meer terug. Meer, meer dan, zeg maar, het gemiddelde tarief wat ze nu betalen. Ik wil niet hardvochtig zijn, maar het is wel gemeenschapsgeld.
Dat klopt ook, hè, want eigenlijk zou je moeten zeggen, wanneer je naar de totale hoeveelheid afval die ze zouden krijgen wanneer ze geen incontinentiemateriaal hadden, en dan gaat het over eenpersoonshuishoudens, ja, dan praten wij over een bedrag voor een eenpersoon van ongeveer 20 euro op jaarbasis. Het gaat niet om heel veel gevallen. Hè. We hebben net gezegd, het gaat om ongeveer 45 gevallen die zich nu hebben aangemeld hiervoor. Dat betekent dat het allemaal heel erg apart geadministreerd moet worden, allemaal handmatig moet worden gedaan. En wij schatten in dat de kosten om dat geld terug te halen groter zijn dan de opbrengsten die we daarmee genereren. Dus even als aanvulling op... Ja, nee.
Dankjewel, jij bent van de cijfers.
Mag ik een aanvulling doen, voorzitter?
Ik denk dat we eerst even de vragen te beantwoorden en dan kijken of die aanvulling nog behoeft.
Ja, uw tweede vraag ging over het meten. Waar staan wij nu? We moeten natuurlijk altijd onze cijfers via, hè. Ze komen via de AVU. Voor zover ik het nu kan zien, staan wij even extrapolerend aan het eind van het jaar op ongeveer 100 kilogram per inwoner. Dat wil zeggen dat we nu, denk ik, een heel mooi resultaat al met elkaar bereikt hebben, komende van die 150. Het laat aan de andere kant wel zien dat er natuurlijk nog een inspanning nodig is en een prikkel nodig is om naar die 75 door te gaan. En daar past uiteraard dit voorstel bij. De suggestie om onze inwoners dat ook te laten weten vind ik een goeie. Dan weten we ook met z'n allen waar het voor doen. We hebben al met u eerder afgesproken dat we de PMD-cijfers, et cetera, kwartaalgewijze aan u laten weten. Dus ik denk dat het ook een mooi moment kan zijn, een mooi middel kan zijn om de inwoners te informeren. Ten slotte, over de vergroening van de lezers. U zegt, u geeft geen dekking aan. In het voorstel geven we aan dat we een surplus hebben, hè, bij de najaarsnota die ook nog op de rol staat. Hè. We hebben een meerjaren raming gemaakt van de lezers voor de bouwvergunningen. Daar houden we op over, ongeveer 0,6 miljoen. En wij denken dat we daarmee dit voorstellen voor 3 jaar, tot 2021, deze korting op de leges kunnen financieren. Zouden we daar overheen schieten, dan zien we al dat we zoveel extra lesopbrengsten hebben dat we dit kunnen handelen zonder meer kosten.
Meneer Van den Brink, hebt u die aanvullende vraag?
Ik heb de aanvullende vraag. Nog even over die extra afval. Zit daar bij die aanvragen, zit daar ook een inkomensgrens aan dat je daar dan die vergoeding krijgt, die korting? Of is iedere die gebruik maakt van incontinentiemateriaal, wordt die geaccepteerd?
Zit geen inkomensgrens aan de medische indicatie, die moet duidelijk zijn. Dus het moet echt duidelijk zijn dat je een ziekte hebt die leidt tot incontinentiemateriaal.
Meneer Mulder?
Ja, de goede vraag van het VVD over dat meten, dat intrigeert me nog even. Want zijn er ook al plannen dat je per individu of per huishouden ook kan zien hoe het met de afvalmeter is? Want dat wordt natuurlijk allemaal bijgehouden. Dus net als met mijn energie-app zou ik ieder moment kunnen zien hoe ver ik ben. Is daar al over nagedacht?
Nou, het is een idee om te kijken, net zoals bij de stroomrekening, of wij kunnen laten zien wat hebt u aangeboden, wat hebt u het jaar daarvoor aangeboden. Kunnen we u vergelijken met uw situatie, hè, alles anoniem uiteraard, met vergelijkbare situaties. En daar hebben we met GLWT al naar gekeken of we dat echt bij de aanslag steeds zichtbaar kunnen maken. Zodat mensen ook zelf zien, hey, als ik goed mijn best doe, dan levert het ook wat op.
Ik denk zeker ook dat effect zal hebben op onze doelstelling. Ja. Positief effect dan. Ja.
Meneer Piesma?
Voorzitter, graag een aanvullende vraag erop. Ik denk dat in de communicatie met de inwoners van Leusden het ook belangrijk is om aandacht te besteden aan de privacykant van het verhaal. U zegt het is, zeg maar, natuurlijk puur vertrouwelijk wat dan naar de personen toe gaat. Maar er zit wel heel veel informatie in een systeem. En zeker als straks, zeg maar, die nieuwe richtlijn eraan komt, verordening eraan komt. De AVG, is het denk ik belangrijk dat we ook in de communicatie aangeven welke informatie verzamelen wij nu, waar gebruiken we de informatie voor en waar hoeft u niet bang voor te zijn dat die informatie ook nog voor gebruikt wordt. Want ik krijg nog wel eens vanuit de Leusden samenleving juist hierover vragen. Hè, van wat gebeurt er met wat men allemaal van mij weet?
uiteraard, we weten niet meer dan het aanbiedgedrag, hè, zeg ik maar even. Maar ik snap de vraag. En als er vragen over zijn, dan kunnen we die denk ik meenemen in de communicatie. Ja.
Het rondje is rondkijkend. Zijn er nog vragen? Meneer Van den Brink?
Nog één slotvraag, voorzitter. Nog even over die 240 liter containers. Hè. Daar staat een bedrag voor. Ik hoorde dat er één keer in de 14 dagen de vuilnisauto langs rijdt. Betekent die dat hij dat noteert? Of hoe wordt dat bijgehouden van welk huis een container aanbiedt? En tweede is erbij van als er 240 liter in kan en je betaalt elke week of elke twee weken terwijl die niet vol is. Dus je moet eigenlijk gaan sparen tot die echt vol is. Want anders kost je dat extra geld. Is dat niet een beetje onrechtvaardig ten opzichte van het los aanbieden van de zakken voor de burgers die in de woonwijken wonen?
De eerste vraag was, het tarief is inderdaad gebaseerd op vier zakken van 60 liter die in een 240 liter container passen. En de oproep aan de mensen is ook vooral inderdaad om die kliko pas aan de straat te zetten wanneer die vol is. Overigens staat het elke bewoner van het buitengebied vrij om zijn milieupas te gebruiken. En bijvoorbeeld voordat hij op vakantie gaat of omdat hij geen zin heeft in die kliko in de tuin, de ondergrondse containers in de kernen te gebruiken. Dus het systeem is flexibel daarin en mensen kunnen daar gebruik van maken. Mocht u bijvoorbeeld eenmalig zwaar stinkend afval hebben, nou, dan zou ik zeggen, ik ga niet, ik bewaar het niet twee weken in de tuin, maar ik breng het voor één keer naar die ondergrondse container.
Maar zit er dan een chip in die container of zo?
Ja, dat was dan, er zit een chip in, inderdaad.
Is dit de laatste vraag? Zo te zien wel. Dan de hamvraag. Wordt dit een bespreekonderwerp of een hameronderwerp?
Voor ons wordt het een hamer. Voor
wij willen dit graag nog even in de fractie bespreken.
Debat.
Debat. Nou, dat is het helder. Dan wordt het een debat.
Ga ik het niet in de fractie bespreken.
Goed zo. Met dank aan de ondersteuning sluit ik de vergadering. Welkom voor het tweede deel vanavond. Het betreft de najaarsnota 2017. Die hebt u toegestuurd gekregen, inclusief een addendum naar aanleiding van een aangenomen amendement en nog een notitie deze week over de eerste doorrekening van de kabinetsvoornemens, wat dat voor de Leusense beurs betekent. Wie mag ik? Meneer Lenzink.
Dank u wel, voorzitter. Eén vraag per keer, hoeveel wilt u het?
U mag wat mij betreft, als het niet een heel dozijn vraag is, de vragen achter elkaar stellen.
Het zijn 11. ik heb eerst even naar de vangnetuitkering Buig, bijstandsuitkering. Ik las dat de vangnetregeling 2017, althans de uitkering, al geraamd was. Maar ik weet ook dat u de aanvraag pas kunt doen in 2018. En dat u nu dit jaar maatregelen, interne en externe, moet nemen, die de Raad moet bevestigen bij de aanvraag dat u die maatregelen genomen heeft. Anders krijgt u die vangnetuitkering niet. En mijn vraag is, wanneer had u dat in de planning gedacht om het aan de Raad voor te leggen? De tweede vraag is, of misschien per keer even beantwoorden, is dat makkelijker?
Ja. Denk ik wel makkelijker, want anders dan wordt het veel beroep op ons geheugen gedaan.
Ik kijk even naar Paul. Wij laten u dat nog weten, meneer Lentz, wanneer die aanvraag komt.
Dank u wel. De tweede vraag is, gaat over domeinruimte, pagina 11. En daar staat daar, ik citeer, voor het jaar 2017 leiden de mutaties binnen het domeinruimte tot een nadelig resultaat nabestemming van €81.000. Dus een nadelig resultaat. Voornaamste verklaringen hiervoor zijn de budgetair neutrale overheveling van het invoeringsbudget voor de omgevingswet van 2017 naar 2018. Dan dacht ik, als je iets budgetair neutraal verschuift, dan krijg je toch geen nadelig resultaat.
Sorry. Het gaat hier om het resultaat van 2017. En doordat we het budget van 2017 van de omgevingswet bijna grotendeels doorschuiven naar 2018, ontstaat voor 2017 wel een nadelig resultaat. Maar de volledige doorschuiving is per saldo over de 2 jaren gezien dan wel budgetair neutraal. Over 2017 levert het een voordeel op, want dan houden we het geld over. En 2018 levert het nadeel op.
Dank u wel, maar dat betekent dat het nadelig resultaat in 2017 daar niet door verklaard kan worden.
Jawel, dat zit in de tabel die verderop staat, waar het domein ruimte en de volledige cijfers worden gegeven. Dan ziet u dat in 2017 er een meevaller is van €261.000. En vervolgens een heleboel tegenvallers, waardoor we uiteindelijk min €81.000 in dat domein uitkomen. En in 2018 is er een nadeel, omdat we dan die €261.000 weer opvoeren. Dat zit in de tabel die helemaal aan het einde van de najaarsnota staat.
Ik wil niet zeuren, maar er staat voor 2017 levert het een nadelig resultaat op. Maar misschien moeten we de tekst nog even nakijken. Als dat in orde is, dan geloof ik dat direct.
We gaan daar nog even naar kijken, want u hebt gelijk dat het staat dat het een nadelig resultaat oplevert. Ja. Ja.
Dan pagina 13. Er staat een verzamelvoorstel over knelpuntenformatie. En er wordt in een paar regels wordt er een budget van €500.000 gevraagd. Incidenteel uit de reserve. En vanaf 2018 structureel bijramen van €130.000 om structurele personeelstekorten op te lossen. Maar dat wordt verder niet onderbouwd met een formatieberekening of een externe benchmarking. En ik vind het nogal wat u vraagt. Ik zou graag een meer gespecificeerd inzicht in die tekorten willen zien. Van waar zitten dan die knelpunten en hoe komt u dan tot dat budget dat u nodig heeft? En wat me ook opviel, we hebben een kleine gemeente zijn, we hebben daar een flexibele schil. Maar ja, een flexibele schil inhuren weet ik dat dat best wel heel duur is. En moeten we dat op deze manier wel volhouden? Ik zou graag willen weten wat zijn de kosten van de externe inhuur in 2017 en om hoeveel FTE gaat dat dan?
Voorzitter. Er is enige nadere duiding in de beantwoording op de aanvullende vragen die het CDA toen heeft gehouden. Naar aanleiding van de interpellatie, daar hebben we toen schriftelijk op gereageerd. Ik weet niet of u dat zo even voor de geest kan halen, maar mocht u dan eventueel daar niet voldoende aan hebben, dan kunnen we even kijken om u meer daarover te informeren. Maar het gaat globaal om een heel aantal zaken die in het verleden steeds opgelost zijn intern. Hè, door iedere keer weer te kijken van of het mogelijk was. En nu merk je dat we daar toch echt doorheen schieten, dat dat gewoon niet meer lukt. Ik denk onder andere aan toegenomen bouwaanvragen. Dat is natuurlijk een van de zaken die speelt. Het heeft te maken met striktere accountantscontrole, waardoor we het financieel beheer moeten uitbreiden. Maar goed, als u dat wil, dan kan ik dat in een memo laten zetten om even wat extra informatie daarover te geven.
Het zou prettig zijn voor zover het al niet beantwoord zou zijn. Ja.
Nou, het staat er ook voor een deel in. Dus ik denk dat die memo al veel informatie
heeft. Als er voor een deel in staat, dan gaat het mij om het deel wat er nog niet aan beantwoord is.
Helder.
Ik denk dat het deel wat u zoekt, dan precies dat.
Even over die, uw vraag naar wat zijn de kosten voor flexibele inhuur over 2017 geweest. Daar zullen we u een overzicht van geven.
Ja. Meneer Stulkboom, u had een aanvullende vraag.
Ja, een van de posten die wordt genoemd die meer kosten met zich heeft gebracht zijn de juridische kosten. Kunt u die wat nader specificeren?
Ik weet even niet op welke specifieke juridische kosten u nu doelt. Ik probeer even mijn iPad opgestart te krijgen. Maar als u bedoelt in het kader van de samenwerking met Bunschoten, Nijkerk en Putten.
Ze stonden niet gespecificeerd, vandaar mijn vraag. En over samenwerkingsverbanden kregen wij vandaag een heel mooi artikel doorgestuurd. Dat die in veel gevallen geen kostenbesparing opleveren.
Ja, maar je luistert wel.
Ik ga even kijken naar het bedrag wat u zegt. Ik
heb bijna een... Nou, de vraag betreft bij algemene kosten die de gemeente betreffen, waren incidenteel meer juridische kosten gemaakt. En die stonden niet gespecificeerd.
Nee, ze zijn niet gespecificeerd. We hebben in 2017 behoorlijke juridische kosten. Veel hebben te maken met de zaken rondom de Biezenkamp. Maar we kunnen een specificatie geven van het bedrag. Het is ongeveer 60.000 euro in de juridische kosten en 10.000 euro heeft te maken met schades. Is dat die specificatie daarom?
Meneer Lensing, u
nog
was...
Twee vraagjes mee klaar. Nog. Pagina 14, stelpost en taakmutaties. Daar staat bij dat de middelen voor armoedebestrijding had 60.500 euro... die bij de december circulaire, ik neem al 2016... beschikbaar zijn gesteld voor 2017 worden gereserveerd in de algemene reserve met aangewezen bestemming. Mijn vraag was, wat is de aangewezen bestemming?
Armoedebestrijding.
Dat zou ik horen.
Meneer Fabriek, u hebt een aanvullende vraag? Ja,
ja, op deze post. Hè. Deze post zijn de kleinsmagelden als ik het goed heb. Die dus specifiek ook voor jeugd is en zo. De vraag is A, waarom is daar geen geld aan uitgegeven? En B, wordt dus deze bestemming nu in het jaar 2018 wel, inclusief de dan nog te ontvangen opnieuw gelden van de Kleinsma-zaken, wel uitgegeven? Oftewel wordt er in 2018 dus 120.000 euro uitgegeven aan armoedebestrijding. Want daarvoor is het bedoeld en niet om in een reserve te stoppen. Al heeft hij een bepaalde bestemming.
Nou, wij hebben met u een aantal keren gesproken over een aantal maatregelen die we in het kader van armoedebestrijding wilden nemen. Ook een aantal aanvullende maatregelen die we met elkaar hebben besproken. We hebben een aantal weken geleden met elkaar een uitgebreide discussie gehad over de kosten en de budgetoverschrijdingen in het sociaal domein. En we hebben nu toegezegd dat we voor de besteding in 2018 een dekkingsplan en 2018 en verder... een dekkingsplan neer zullen leggen waarin we al die kosten ook naast elkaar zetten. Primair is het zo dat we natuurlijk de gelden die we specifiek krijgen voor armoedebestrijding en die we daarvoor kunnen gebruiken en moeten gebruiken, daar ook voor gebruiken. We hebben met u ook over een aantal extra maatregelen gesproken. Hè, onder andere in het kader van eigen risico, ziektekostenverzekering bijvoorbeeld voor specifieke doelgroepen. Wij hebben gezegd, we nemen de invoering van dat soort maatregelen, die extra maatregelen, laten we nog wel even liggen, totdat we met elkaar, en dat is ook wat u ons hebt opgedragen, hè, doe geen andere uitgaven, hebt u gezegd, dat was meneer Piersma kwam daar toen nog mee. Zolang we niet helemaal helder hebben hoe we die dekking voor de kosten binnen het sociaal domein voor 2018 en verder gaan regelen.
Ja, maar nu spreekt u wel over het grote gebeuren, hè? Maar de kleinsmaagelden, al zijn ze niet wettelijk geoormerkt, zijn toch bedoeld om vooral voor kinderen wat verlichting te geven. Bij wijze van spreken een verjaardagsfeestje wat anders niet kan. Ik begrijp nu u dit zegt, dat het eigenlijk in de grote pot meegaat. Maar dat was niet de bedoeling van mevrouw Kleinsma. En u krijgt ze elk jaar eigenlijk bovenop wat we normaal van het Rijk krijgen, met dat specifieke doel. En daar is zij van uitgegaan dat de gemeentes dat dan ook gaan besteden. Ik begrijp dat we dat wij hier toch dat een
ook,
beetje...
Wij gaan dat ook besteden, hè, dus dat gaan we daar ook besteden. Ik wil u alleen... Ik probeerde u te zeggen dat we het in een eerder verband ook over breder en meer dan dat hebben gehad. En dat we hebben gezegd voor die totaaldekking van die activiteiten, die laten we u in de komende maanden zien hoe die gedekt zullen worden. En we gaan nu niet nog meer gelden in armoedebestrijding stoppen dan we al via de kleinsmaaggelden zouden doen en die we al eerder met elkaar hebben besproken. Wij geven u een overzicht van hoe die verdeling van die kosten zijn en hoe we die gelden gaan inzetten.
Is dat het overzicht wat toegezegd is in februari ongeveer?
Ja, okay. Dat is wat ik bedoel.
Ja. Meneer Stukkenboom?
Ja, ik geloof dat ik het antwoord al krijg, maar er is een hele landelijke discussie over de kleinsmaaggelden. En ik hoop dat wij als Leusden dat ook als een doelbestemming, met name niet in geld, maar in materiële bijdrage aan kinderen, schuine streep gezinnen die dat nodig hebben, dat wij als Leusden ons daaraan houden.
Gaat erover?
Nee, maar u kunt het uitleggen.
Meneer Piersma.
Voorzitter, er was gisteren nog een debatje over tijdens de vragenronde in de Tweede Kamer over dit onderwerp. Waar de Kamer over op zijn achterste benen stond, omdat inderdaad nogal wat gemeenten het gevoel gaven van joh, dat loopt bij ons niet zo hard en niet zo'n probleem en dergelijke. Dus daar werd inderdaad door vrij veel fracties in de Kamer gezegd van de gemeente moet wel wat doen. Dus op het moment dat u zegt wij doen dat al. We zetten die middelen in wezen al weg. Alleen we gaan nu geen aanvullende maatregelen nemen. Dus de kleinsmaaggelden worden hier goed besteed. Dan is dat wat ik graag wil horen. En dan is het niet zo van het verzuipt ergens of er is hier helemaal niks voor de kinderen die in armoede leven. Dan wil ik graag ook met elkaar de garantie kunnen geven dat we daar ook ons uitermate voor inzetten. En dan denk ik niet dat wij een probleem maken. Dan denk ik dat wij met elkaar doen wat goed is. Dus als u nu de indruk heeft van wij doen aan armoedebestrijding niks, maar dan is er iets mislukt, want volgens mij is 4 jaar geleden gezegd dat het is voor ons een speerpunt. Dan moeten we met elkaar echt amok maken, maar ik heb het idee dat dat niet nodig is. Maar het heeft inderdaad heel veel aandacht, dat is zo.
Voorzitter.
Mag ik? Ja. Ja.
Nou, ik denk dat we hetzelfde willen zeggen. Ik denk dat we gericht beleid, armoedebeleid hebben. Maar dit zijn doelbijdragen. En de enige vraag die ik heb is, worden die bijdragen ook voor het doel ingezet waarvoor ze zijn? Punt. Niet voor armoede in het algemeen, voor het doel waarvoor ze zijn. En dat was gisteren ook het debat in de Tweede Kamer.
Heeft de wethouder hier nog een...
Nee, ik heb dat zojuist gezegd.
Oké. Meneer Mulder?
Ja, ik neem aan dat dit deelonderwerp afgerond is. Nou, zijn elftal is nog niet klaar.
Dat klopt, u had nog 1 vraag te goed.
Nu we het toch hebben over die tekort in het sociaal domein, heb ik met interesse gekeken naar de risicomonitor. En daar zag ik dat bij de tweede monitor het risico voor de jeugdhulp en de WMO was afgenomen. En toen vroeg ik me af, hoe bond kunt u het maken? Want dat u niet weet hoe het in 2018 uit gaat pakken, nog niet weet dat het in 2017 precies uit gaat pakken, maar dat we met z'n allen een groot risico lopen, dat weten we wel.
Nee, dat klopt. De risicomonitor was al klaar voordat wij de informatie kregen over de bestedingen en de prognoses voor 2017. En voordat wij u de memo hebben gegeven. We hebben inmiddels in de najaarsnota ook, hebt u kunnen lezen, aangegeven dat die risicofactor moet worden verhoogd. Mede vanwege datgene wat we met elkaar hebben afgesproken. In de risicomonitor die u hebt gekregen, die is voor die tijd geschreven. En daar zit dat dus nog niet in. Maar we hebben het wel al gecorrigeerd in de najaarsnota zelf.
Meneer Mulder.
Nou, toevallig had ik dit ook al laten we zeggen, geconstateerd. Maar de argeloze lezer, die snapt dat niet hoor. Ik bedoel, dan staat er van in de risicomonitor gaan we dat, is het een extra risico? Dan denk je, hé, er is ook een bijlage met een risicomonitor, gaan we inkijken. En dan zie je het niet. Ik bedoel, dan ben je het spoorwijs. Dus
in die najaarsnota staat dat het in de risicomonitor niet goed staat.
Okay,
dus ja, moet je wel goed lezen.
Oké, okay, toon is gezet. Ik heb dan een vraag voor de wethouder. Ik neem aan dat...
Ik wou net zeggen, nu de vraag, maar die komt dus nu.
Nou, ik wil over iets heel anders beginnen. Ik zie dat wij in de begroting voor 4,1 miljoen aan onderhoudswerkzaamheden hebben. En een derde wordt allemaal uitgesteld of andere woorden worden daarvoor gebruikt. En ik vroeg me af of daar een rode draad in te vinden is. Is er iets ergs gebeurd? Lukt het niet? Wat is het probleem? Of begroten we niet goed? Ik was benieuwd naar hoe het kwam dat we die 1,5 miljoen niet konden uitgeven.
Nou, in het algemeen is het zo dat wij voor alle infrastructurele werken, grote werken die er allemaal spelen, allemaal onderhoudsbudgetten reserveren ieder jaar op basis van afschrijvingstermijnen en onderhoud wat je moet plegen. Dus er staat voor ieder jaar staan daar bedragen voor gereserveerd. Voordat we dat ook dat werk gaan uitvoeren, kijken we eerst nog even of het er ook aan toe is. En in heel veel gevallen blijkt dat we er nog best een jaartje mee kunnen wachten. Of dat we er nog wel 2 jaartjes mee kunnen wachten. Zoals u dat thuis ook doet, wanneer er een schilderbeurt moet zijn. Hè, misschien rekent u wel op iedere 3 jaar schilderen. Maar soms blijkt het dat het prima nog een jaartje zit. En dat doen wij ook. En daarnaast is het zo dat we ook, en daar hebben we destijds met het zwembad onder andere uitgebreid met elkaar over gesproken, is het zo dat onderhoudsbudgetten soms ook meegenomen worden in een totaal groot investeringsproject. En dat we dan ook het onderhoud eventjes uitstellen om dat mee te nemen in de grote renovatieproject. Dus dat is wat hier aan de hand is.
Ja.
Maar is het dan ook zo, doordat u dit soort onderhoud een jaar doorschuift, dat we dan een rekeningresultaat hebben wat eigenlijk 1,5 miljoen... nadeliger had kunnen uitvallen als u deze werken wel uitgevoerd had dit jaar?
Die gelden zijn gereserveerd, die liggen er dus, maar die schuiven we door naar het volgende jaar.
Dat snap ik, maar de last treedt toch niet op dan?
Jawel, het is niet zo dat dat onderhoud niet nodig is. Het onderhoud is een half jaar later nodig. En als dat structureel steeds grotere bedragen aan het doorschuiven zijn en we structureel te veel en te kort zouden ramen om onderhoud te gaan doen, dan moet je dat onderhoud uiteindelijk gaan aframen en dan moet je daar geld in overhouden. Maar zo is het niet. Hè. Dus we kijken goed welk onderhoud is nodig voor gebouwen en dergelijke. En als dat kan, schuiven we door naar het jaar daarna. Paul?
Ja, nog even aanvullend. En het onderhoud wordt gedekt uit voorzieningen. Dus dat gaat niet te lasten van de exploitatie van 2017. Dus het rekenresultaat heeft daar geen input op.
Meneer Mulder?
Ja, ik had ook nog 10 vragen. Ik wil iets vragen over de memo die het college ons gestuurd heeft naar aanleiding van de nieuwe regering. En ik ben altijd zo simpel. Ik kijk altijd meteen naar de laatste bedragen die onderin staan. En dan denk ik van, nou, dat valt weer mooi mee. Dan lees ik langzaam maar zeker terug en dan zie ik dat het college natuurlijk een aantal slagen om de arm houdt. Ik was benieuwd, hoe zou ik dat zeggen, hoe is dit in de rest van het land verdeeld? Ik bedoel, moeten we nog verwachten dat er hier een enorme oorlog gaat plaatsvinden tussen gemeenten met plussen en minnen? Of is dit een algehele tendens? Kunt u daar iets over zeggen?
Nou, daar heb ik geen studie naar gedaan. Volgens mij is het wel een algemene tendens dat er dus veel meer geld beschikbaar wordt gesteld vanuit het Rijk. Als je dus eerst naar de allereerste regel van het memo kijkt, dan zie je om hoeveel geld dat gaat. Maar vervolgens zegt het Rijk ook wel, ja, er wordt ook nog wel verwacht dat u voor het extra geld nog wat extra's gaat doen. Dat hebben we zo goed mogelijk doorgerekend, maar nog niet alles. En er zijn ook nog een aantal dingen die we nog niet helemaal precies weten, die we ook zelf nog moeten doen. En daar heeft onder andere, hebben we dat genoemd, hè, bouwkostenstijging, waar we allemaal mee te maken hebben. Nou, er zijn een aantal grote projecten die eraan zitten te komen, dus ook daar zou wellicht nog wat extra dekking voor nodig zijn. Dus ik merk dat ik uitweid buiten uw vraag om. ja, het is een algemeen beeld. En verwacht u dat daar nog oorlog tussen gemeenten over gaat ontstaan? Dat verwacht ik eerlijk gezegd niet.
Nou, nog even aanvullend. Het is inderdaad dat daar krijg wat stijgt. Dat is voor alle gemeenten hetzelfde. Niet de hoogte, maar wel het percentage. Dus het is geen herverdeling. Dus hier kan echt geen oorlog ontstaan, want we krijgen allemaal hetzelfde. Althans, qua percentage natuurlijk. Hè?
Nou ja, tenzij... Nou.
Meneer Piersma.
Dit heet trap op, trap af, geloof ik. Ik ben wel nieuwsgierig. Op dit moment wordt er gesproken over bestuursakkoorden tussen het kabinet en mede-overheden. En dat gaat ook over de VNG die zit te praten. Heeft u enig idee wat daar op de agenda staat? Want wat u al zei, er wordt ook nog wel wat verwacht van de gemeente om zeg maar binnen dit budget te gaan doen. En dan gaat het onder andere over klimaatbeleid en andere ambities van het kabinet. Heeft u enig idee hoe die onderhandelingen gaan? Want
ja, dat is wel een hele brede vraag, hè? Want het gaat over heel veel onderwerpen.
Bent u betrokken? Heeft u een idee? Want kijk, het is wel prettig als wij natuurlijk als lid van de VNG een beetje een beeld hebben van wat de VNG namens ons met het kabinet aan het bekokstoven is. Want het gaat over dit budget volgens mij.
Ja. Nou ja, we hebben daar natuurlijk wel wat ideeën over, hè? Want het voorbeeld wat ook gegeven is, duurzaamheidsmaatregelen die genomen. We hebben dat ook zelf in deze memo opgeschreven. Daar zal ook vanuit de gemeente het een en ander gedaan moeten worden. Dus ja, dat idee hebben we wel, maar om hoeveel het dan gaat en op welke manier, dat is toch nog even afwachten totdat we in februari, denk ik, de memo van het Rijk daarover krijgen.
Misschien een kleine aanvulling. Ik zie dat de VNG heel sterk agendeert dat er op het gebied van klimaatbeleid, energie-neutraliteit, et cetera, energietransitie, veel van gemeenten verwacht wordt, veel gevraagd wordt, maar agendeert ook dat de kosten in het sociaal domein voor heel veel gemeenten, onder andere op het gebied van jeugd, behoorlijk toegenomen zijn. Dus vraag daar wel aandacht voor en geeft ook wel aan. En dat is Rijk van, joh, dat moet je nou wel spits maken. Maar als vraag je, ga je overvragen. Dus die discussie die volgen we.
Is het er?
Morgen om 11 uur is het eerste overleg over...
Wacht even, dat is nog een
aanvulling. Nou, nog even een korte aanvulling. Aanstaande vrijdag is er onder andere ledenvergadering Utrecht van de VNG. En daar zal ik bij zijn, dus het kan zijn dat daar het even aan de orde gesteld wordt. En dan zal ik het ook even navragen of daar iets meer over te vertellen is.
Meneer Sturkemo?
Ja, morgen om 11 uur is het eerste overleg over preventie en over jeugd. Toevallig bij me. Ik wil even terug naar het sociaal domein, want om dat allemaal te volgen, de plussen en de minnen en de uitdaging die we hebben, dan moet je wel heel creatief zijn. Omdat we in een aantal opzichten reserves hebben opgebouwd. Maar ik zocht ook naar een fonds wat u zelf heeft ingesteld. Volgens mij heette het Fonds Maatschappelijke... Dan ben ik de volgende term even kwijt.
Initiatieven?
Ja. En die... ik dacht, nou, het lijkt me een goede vindplaats om ook in het sociale domein toe te passen. Maar die is niet gebruikt. Kunt u dat...
Kijk, dat fonds is heel goed om incidentele kosten mee te dekken. Waar wij in het sociaal domein tegenaan lopen, is vooral de structurele kosten. Dus het gaat niet om de eenmalige kosten die we daarin tegen zullen komen, hè, die... waar we nu met elkaar vooral naar aan het kijken zijn, is hoe we in 2018 en verder structureel de kosten van het sociaal domein in evenwicht brengen met de gelden die we daarvoor beschikbaar willen stellen. En op het moment dat we dat fonds hanteren, ja, dan is dat ook zomaar een keer leeg. Maar dus je moet het ook structureel oplossen als het om structurele kosten gaat. Dat is wat ik bedoel te zeggen.
Maar die 2,1 was toch echt exorbitant hoog? Ik hoop dat we de komende jaren niet...
Ja, die 2,1 was exorbitant hoog. En die 2,1 hebben we nu ook gedekt uit het reserve sociaal domein. Hè. En, maar we zijn nu aan het kijken hoe het structureel in de komende jaren gaat. En hoe we dat structureel ook kunnen dekken. Dus daar gaat het om. Het gaat niet om dit ene jaar 2017. Maar het gaat ook vooral om de jaren daarna. Dat is heel goed.
Meneer Van den Brink.
Dank u, voorzitter. Een andere vraag. Dat gaat over de eigendomsverkrijging zonnepanelen en de WKO-installatie in de nieuwbouw van Huis van Leusden. Mijn vraag daarbij is van, er wordt bijna 4 ton neergelegd, wat eigenlijk bij de projectontwikkelaar eerst lag dat dit zou doen. De vraag is, wat is de terugverdientijd van dat bedrag? En wat levert het ons nog een rendement per jaar dan op dat wij het nu zelf gaan doen?
De vraag die u stelt is lastig te beantwoorden. Ik zal vertellen waarom. We hadden inderdaad een afspraak met de bouwer en de projectontwikkelaar, hè, dat zij het zouden maken en wij zouden dan de energielasten betalen. Op een gegeven moment kwam een vraag van de ontwikkelaar van of we het zouden willen overnemen. Dat hebben we berekend. En dan blijkt dat wij zo rond de 3000 euro per jaar voordeliger uit zijn dan dat wij het zouden afnemen van de ontwikkelaar. Normaal gesproken zou je energielasten betalen. En nu betalen wij natuurlijk gewoon de afschrijving van de installatie en het beheer van het geheel. Nou, alles tegen elkaar wegstrepend, er is een heel model voor ontwikkeld, dan zou dus zo'n 3000 euro in het voordeel zijn. De afschrijvingstermijnen hebben daar geen onderdeel van uitgemaakt, omdat die natuurlijk al lagen bij het hele huis van Leusden. Dus om er nu een sec uit te halen en te zeggen van hoe doen we nu met afschrijving, we hebben gewoon even plat gekeken naar van wat als wij gewoon energie betalen of wat als wij het in eigendom nemen, dan levert 3000 euro voordeel op. Er zit nog een extra voordeel in, als wij willen uitbreiden, dan zou het ook kunnen. Andere diensten kunnen aansluiten, dus daar zit nog een aantal voordelen in, naast de financiële voordelen.
Mag ik dan concluderen dat het rendement net boven de 1% ligt van deze investering? Als u het over 3000 euro hebt?
Heb je snel uitgerekend, denk ik.
3000 euro
meer. Ja, meer, ja.
Maar goed, die meerkosten is dus nu het geval. Anders, als u het niet had overgenomen, had je die 3000 meerkosten niet gehad. Dus je investeert bijna 4 ton, je krijgt 3000 euro netto terug, extra. Dus dan heb je toch een rendement eigenlijk nog niet eens van 1%. En dat over heel veel jaren.
Nee, we hebben aan de ene kant natuurlijk wel alles berekend. Hè? Dus aan de kant dat wij het zelf in beheer hebben, berekenen we gewoon de investeringskosten. En natuurlijk ook het rendement wat we het over gehaald zouden hebben. Ik weet niet precies hoe de berekening zit, hè? Dat kan mijn collega uitleggen. En vervolgens houden we nog 3000 euro over. Hè? Dus we hebben gewoon even de posten eerlijk in balans gebracht. En als je het over 1% hebt, dan doet u alleen maar het deel wat we extra verdienen. En dan heb je geen rekening gehouden met het deel wat we al berekend hadden.
Nog vragen? Meneer Mulder?
Het is al een keer ergens anders aan de orde geweest, maar ik denk dat het goed is als het college nog even uitlegt of het klopt dat ik de risicomonitor van het grondbedrijf mis.
Dat klopt.
En waarom?
Omdat we te weinig capaciteit hadden om dit jaar de risicomonitor grondbedrijf bij u aan te leveren. En ik weet niet, Paul, wanneer komt die dan, nu?
Nee, de risicomonitor grondbedrijf die komt niet. Er komt wel weer een actualisatie van de grondexploitaties. Maar we hebben inderdaad, het heeft met capaciteitstekort te maken. En we hebben ervoor gekozen om de capaciteit die wel beschikbaar is in te zetten op de ondersteuning bij de projecten. Dat die doorgang vinden. En de risicomonitor, ook omdat de risico's op dit moment goed onder controle zijn. Hè. De grondexploitaties lopen natuurlijk een stuk beter. Dus dat heeft er ook mee te maken.
We hebben die risicomonitor grondbedrijf ooit ingezet toen we in de crisis situatie kwamen. En de vraag die je natuurlijk ook een keer zou kunnen stellen is of je daar altijd mee door zou moeten gaan. Hè? Wij denken dat de wisselingen in risico's niet zodanig groot zijn op dit moment dat dat rechtvaardigt om daar te hoge prioriteit aan te geven.
Ik begrijp die keuze, maar het is wel mooi dat de cirkel rond is. Want we begonnen met personeelstekort en we eindigen met personeelstekort.
Maar even voor de duidelijkheid, de actualisering, wanneer komt die dan?
Of? Actualisatie grondexploitatie.
Die komt in de raad van juni, denk ik.
Oké. Okay. Ja,
zoals altijd.
Voorzitter, mag ik een aanvullende vraag stellen? Want ik hoor eigenlijk het college zegt het is ook niet zo nodig, want de verandering is niet zo groot. Als wij nu met elkaar door de oogharen heen kijken en de verandering is niet zo groot, vind ik dat op zich ook een waarneming die ik niet oninteressant vind. Dan hebben we het misschien niet een uitgewerkte grond of exploitatiemonitor, maar dan is het wel zo dat we met elkaar in ieder geval een uitspraak hebben. Dus ik vind het helemaal niet zo gek om te zeggen dan maar even door de oogharen, maar dan weten we in ieder geval iets.
Ja, wat ik bedoelde was dat als je de risicomonitor die we dus het vorig jaar hebben gemaakt en het jaar daarvoor, dat je daar niet heel grote veranderingen meer in ziet. En dat je met elkaar zou kunnen afvragen of je daar mee door zou moeten blijven gaan. En dit jaar is die er niet, omdat we de capaciteit niet konden leveren.
Meneer Steukemoel?
Ja, ik beduur even voort op de formatie. Ik weet niet welke bladzijde dat is. Maar in ieder geval staat onder verzamelvoorstel knelpunten formatie. De incidentele knelpunten hebben te maken met piepbelasting, de BNLP-samenwerking en uitval door ziekte. Daarnaast zien we ook een aantal structurele knelpunten dat moet worden opgelost. Ik ben benieuwd welke structurele knelpunten dat dan zijn. Misschien is dit er een van, grondexploitatie.
Er zijn een aantal, die gaan gewoon meegenomen worden, even dat overzicht wat we bieden. Maar welke ik al bijvoorbeeld noemde was de interne controle die door de toegenomen accountants eisen. Dat is er bijvoorbeeld eentje die echt moet worden ingevuld en de komende jaren helaas niet afneemt, denken we. Financiële administratie is er een van, nou, dat werd net al onder andere genoemd. Maar u krijgt het overzicht.
Meneer Van den Brink?
Ja, ik heb nog even een vraag over het raadsvoorstel. Daar wordt bij puntje 5 een krediet gevraagd voor 310.400 voor de herinrichting van de postweg. Mijn vraag is van, wordt dat krediet uit het onderhoud gehaald en, of waar anders? En wanneer wordt dat in uitvoering genomen?
De herinrichting van de postweg, zegt u, meneer Van der Brink, die is klaar. En volgens mij is het gefinancierd uit het naar voren halen van het onderhoud. En misschien moet u even gaan kijken.
Ja, maar u vraagt hier om de volgende kredieten ter beschikking te stellen. Van, als het al klaar is, hebben wij dat krediet dan niet ter beschikking al gesteld? Ik vond het wel opmerkelijk van, dit is zeker iets nieuws. Dus vond ik...
Dat hebben we in de loop van dit jaar wel met u gedeeld en gemeld. En die worden dan nu in de najaarsnota worden die nog een keertje in de begroting administratief verwerkt. Zeg maar.
Nog even een toevoeging. Het heeft ook mee te maken dat de BBV-voorschriften zijn gewijzigd. En zaken die we nu uit onderhoud haalden, uit voorzieningen, geactiveerd moeten worden. Vandaar dat het nu als krediet staat.
Meneer Piersma, wat u...
Ja, voorzitter, we zijn bijna aan de afronding, begrijp ik. Bij puntje E, financiering op pagina 18, staat dat wij een projectfinanciering aantrekken. En nu was ik, we hebben het verleden daar ook over gehad, hè. We gaan tot een zekere ruimte gaan wij als gemeente lenen, om bepaalde projecten voortgang te kunnen geven. En mijn vraag is, valt wat hier nu staat, hè, voor Hart van Leusden, IKC Berkelwijk, IKC Groenhout er nu binnen, die ruimte die we ooit met elkaar bedacht hadden? Of komt dit daarbij? Ik heb het overzicht even niet meer voor de kop van waar zitten we nou precies met projectfinanciering waarvoor wij extra middelen hebben aangetrokken. Dus is dit nu het geheel of is dit een onderdeel van? Even die vraag.
Dit is in ieder geval een onderdeel daarvan, want we hadden ook al een projectfinanciering voor MFC. Die zit daar in ieder geval ook bij. En we hebben dat niet zozeer gekoppeld aan een totaal bedrag. We hebben dat meer gekoppeld aan een minimumbedrag. En er moeten een aantal condities worden voldaan. Willen we voor projectfinanciering dit soort in aanmerking komen. En zoals we dat nu kunnen zien, zijn dit de bedragen die we daarvoor nodig hebben. Maar het is niet uitgesloten dat er een nieuw project zou komen waar je ook dit instrument weer voor zou kunnen inzetten.
Interessant om op een zeker moment eens een keer het overzicht te hebben van wat zijn nu de projectfinancieringen die we hebben lopen. En daar een beetje een overzicht van en hoe zien we dat in de tijd terug. Want dat overzicht ben ik een beetje kwijt.
Oh, het is deze 3 plus MFC Atlas volgens mij.
Ja, klopt. Okay.
Nog meer vragen? Meneer Steukenboom?
Ja, ik heb nog een speelse vraag. Is in de pensioenen- en wachtgeldwethouders al rekening gehouden met wat er mogelijkwijs het komend jaar gaat gebeuren?
Ik kijk even naar de ondersteuning.
Nee, uiteraard niet.
Is dit de laatste vraag? En als dat zo is, mag ik dan eens horen of dit een hamerdebat of een inhoudelijk debat wordt? Meneer Mulder.
Dit is voor ons een hamerstuk.
Ook een hamerstuk. ChristenUnie ook. SGP. CDA.
Voorzitter, ik moet dat toch met mijn fractie even bespreken.
Okay. En de VVD?
Moet ik ook met de fractie bespreken, met name over die formatie gebeuren.
Maar kunnen wij dan afspreken, als je dat besproken is aanstaande maandag, neem ik aan de fractie, dat jullie spoedig nadien de griffier laten weten? Dan heb ik een aantal toezeggingen genoteerd. Het ging over die vangnetbuig, de planning voor de aanvraag. Dat is een vraag van meneer Lentzing. Daar zou een toelichting gegeven worden over het nadelige resultaat 2017 in het domein ruimte. Er zou een inzage gegeven worden in de inhuur en de omvang van de schil. Dat gaat dan over de personeelsformatie. En een specificatie worden gegeven van de juridische kosten. En ja, de actualisering van de risicomonitor, dat is hier concreet benoemd juni volgend jaar. Dus dat is geen toezegging meer. Heb ik dan recht gedaan aan alle toezeggingen die jullie ontfutseld hebben? Ja, die heb ik genoemd. Oké, dan sluit de vergadering. Bedankt.